Zeezenders. Er zijn hele generaties opgegroeid die niet meer weten wat dat zijn. Maar bedenk je eventjes. Je had nog geen handvol publieke, voornamelijk saaie radiostations, twee televisiezenders en geen internet- of on-demand diensten. Nee, als je hippe, moderne muziek wilde horen in enthousiaste en snelle muziekprogramma's, dan luisterde je al snel naar de in die tijd illegale commerciële radiozenders. En een paar daarvan zonden uit vanaf de Noordzee, net buiten de territoriale grenzen van Nederland, om daarmee te voorkomen dat ze gemakkelijk uit de lucht konden worden gehaald. Er waren in de jaren 60 en 70 een aantal zeer populaire zeezenders en Radio Noordzee Internationaal was daar één van. En zeker in de periode van 1970, tot het moment dat er een wet werd aangenomen die illegale zeezenders buiten de landsgrenzen aanpakte. Die wet werd aangenomen op 31 augustus 1974, 50 jaar geleden. Ik praat met een van de directeuren uit die tijd, Ben Vreeburg, over de start, de immense populariteit en het einde van Radio Noordzee Internationaal. Een van de belangrijkste pioniers van hoe wij tegenwoordig radio kennen.
U bent aan het werk en de radio speelt op de zaak, in de auto of thuis. Muziek van de Noordzee is altijd bij u, met Radio 2.nl. Radio Noordzee, Radio Noordzee, 2.0. Ook in de auto, een zwingend geluid. Radio Noordzee, keihard de beste.
2.0 op de middengolf.
Dit is Radio Noordzee, internationaal.
Nou, voor ik over mijzelf wil beginnen te praten, ik reed hier naartoe en toen hoorde ik op Radio 1 ineens de kreet: de gouden glans van radio straalt af op deze antenne. Puntje, puntje, puntje. Ik denk, dit is wel heel toevallig. Want dit is een jingle ooit bedacht en ingesproken door Hans Hoogendoorn van Radio Noordzee. Ik denk, nou, hoe is de timing?
Hoe toevallig.
Dat even als intro. Nou, mijn naam is Ben Vreeburg. Ik ben eigenlijk al vanaf de begin 60er jaren, vanaf 1962, werkzaam geweest bij Strengold, op de tijdschriftafdeling voor muziekparaden. Daar verantwoordelijk geweest voor reportages, interviews, maar ook voornamelijk commercie. Op een gegeven moment ook nog hoofdredacteur geweest. En dat is eigenlijk ook de inleiding dat ik toen benaderd werd door Guus Jansen, eigenaar en ook algemeen directeur van Strengold, om toe te treden tot de equipe van Radio Noordzee.
Dat was 1970, zo nou, rond nee, die dat tijd, was, iets later misschien.
De Radio Noordzee periode met Strengold is begonnen vanaf 1971. Eerste uitzending 6 maart 1971. Onder bezielende leiding van natuurlijk John de Mol senior. Maar met als programmaleiders Willem van Kooten, Joost de Draaier en Jan van Veen. Dat waren dus mensen die overgekomen waren van Veronica naar allerlei problematieken. En dat zijn de mensen van het eerste uur van Radio Noordzee.
En Tony Berk maakte daar ook deel van uit?
Ja, maar die kwam later. Die kwam ongeveer in september.
Toen waren de uitzendingen eigenlijk al begonnen.
Ja, die waren de uitzendingen begonnen.
Als je dan even terugkijkt naar die beginperiode dat jij gevraagd werd. Hoe kwam hem bij jou eigenlijk?
Ik had voor muziekparaden, zowel voor de internationale uitgavers als voor de Nederlandse uitgavers, behoorlijk wat advertenties verkocht of binnengehaald. Dus toen Noordzee natuurlijk als commerciële zender startte, had men toch wel behoefte aan advertising. Want daar moest toch alle kosten uit betaald worden. Dus ik werd benaderd door Guus van: goh Ben, zou je dus bij ons willen komen? Want ik was inmiddels door mijn andere activiteiten met de drive-in shows weggegaan bij Strengold. Wil jij toch voor ons gaan werken om advertising binnen te halen? Maar gezien jouw andere bezigheden, zei hij heel handig op freelance basis, op provisiebasis. Ik zeg, nou, dat vind ik wel interessant. Te meer omdat mijn hart eigenlijk altijd al lag bij commerciële radio, oftewel zeezenders. Omdat ik, 1963, zelf al eens een keer bezig ben geweest om contacten te leggen met eigenaren van zendschepen. Om dat te koppelen aan diezelfde Strengold en Guus Jansen. Dat is nooit doorgegaan. Dus mijn interesse in commerciële radio, met name zeeschepen, dat was de enige mogelijkheid voor commerciële radio. Was al van jongs af aan zat in mijn bloed, laat het zo maar zeggen. Dus hij hoefde maar een klein duwtje te geven. Of ik kwam graag terug om zeg maar, te beleven dat vanaf het begin een organisatie eigenlijk opbouwen. Dat is het mooiste wat er is. Ik heb dat niet letterlijk meegemaakt de eerste dagen. Maar toen hingen de microfoons nog in touwtjes. Maar daarna werd de zaak al gauw wat professioneler. Om maar te zwijgen van de apparatuur die heel slecht was. Maar later werd vervangen door apparatuur notabene aangeschaft bij de NOS. Want dat was afgeschreven materiaal. Oh, ja. En het waren de meest briljante draaitafels, zingelmachines en noem maar op. Nou, zo ging Noordzee-Verstad.
Dit is Radio Noordzee Internationaal. Op een golflengte van 220 meter middengolf. Overeenkomend met een frequentie van 1367 kilohertz. Bovendien op FM-kanaal 44 100 MHz en 6205 kHz op de 49 meter band. Dit is Radio Noordzee Internationaal. RNI, wees erbij, 20 uur per dag.
And now, ladies, at great expense to the municipal swimming bath, we proudly present Youth to Tyre and Jan Van Veen!
Ja, we dachten, laten we maar met een lange plaat beginnen, dat zult lekker zo. Goedemorgen, dames, de land is heel luchtig van de weg. Hey, Jan, hoorde ik jou net weer op de radio?
Nee, dat is echt geluid, ik zit daar. Oh, nou, ze zijn helemaal niet meer wat er gebeurt.
Ah, ik zou je wel helpen, Jan, jij komt er wel. Hij heeft zijn zwemdiploma weer opgeschadeld van de week, een uurtje gewatertrappeld en de heer Van Veen is weer helemaal boven Jan. De heer Van Veen is boven Jan, dat is trouwens goed op de vroege zaterdagmorgen 6 maart 1971 op Radio Noordzee 220 meter. Dat zei je mooi trouwens, zo even die plaat afkondigen.
Dat is toch zo mooi.
We draaiden van Waldo de Los Bios, oh nee, niks, samen uit dat wel. Op 220 meter, maar Mozart, ren naar uw platenwinkel en het heet Mozart Symfonie nummer 40 in G mineur. Kichelverzeichnung, dat is dan voor de insiders, die bestaan er ook nog. 550 stuks, eerste beweging, first movement staat hier, Allegro Motte, Molto. Jan, zullen we nog zijn plaat rijden?
Een hele goeie. Het
is jouw programma.
Nummer 8 deze week in onze superhit 50, Lynn Anderson.
I beg your pardon.
Het schip. Waarom werd er gekozen voor Radio Noordzee Internationaal om vanuit zee te gaan uitzenden? Want er waren ook illegale radiozenders in die tijd die gewoon vanuit land of vanuit het buitenland uitzonden.
Ja, je moet wel bedenken dat er was natuurlijk al een Europees een wet in voorbereiding. Sterker nog, er waren een aantal landen, onder andere Duitsland, Engeland eigenlijk ook vrij snel en België, die de anti-zeezenderwet of piratenwet of hoe je het ook noemen wil, verboden om zeg maar op het land of binnen de territoriale wateren dus radio te maken. Ten meer omdat er natuurlijk ook een aantal internationale afspraken waren ten aanzien van radiofrequenties. Alle radiofrequenties waren ingedeeld per land. Die kon je gebruiken of niet, maar je kon natuurlijk niet als vreemdeling of als piraat zeg maar zeggen, nou, ik vind, dat is ook wel letterlijk gebeurd door Noordzee in de beginperiode, ik ga leuk op 186 meter zitten, want dat is zo leuk dichtbij bij die van Veronica. Of op 224 meter, want dat is zo lekker zo dicht bij Hilversum 3. Dat gaf alleen maar ellende qua storingen. Dat kon natuurlijk niet. Dus terug naar je vraag, de enige manier om dan toch uit te zenden was buiten de territoriale wateren, waardoor, zolang de wet niet ondertekend was of van kracht was in Nederland, om zeg maar te kunnen uitzenden.
Nou komt er natuurlijk een heleboel bij kijken. Nou was Radio Noordzee Internationaal al wel ook in de lucht. Engelstalige programma's, ja, maakten ze voor die tijd.
Die zijn, ja, op allerlei locaties.
Ja, dus die tijd is misschien niet heel bewust geweest, maar de inrichting, de bemanning, hoe pak je dat aan?
Nou, dat was natuurlijk het schip de Mebo van Meister en Bollier. De twee Zwitserse technici en briljant op het gebied van radioapparatuur. En ook de grote drijvende krachten achter de Radio Noordzee International, de Engelstalige activiteit. Ja, daar was natuurlijk al was een zendschip, er was een Engelse bemanning. En er was geregeld dat er dus ook regelmatig voedsel aan boord kwam. Dus dat was een bestaande operatie. Wat zij zochten was een partner die zeg maar niet alleen rust in de tent kon brengen, maar ook een stukje financiering kon doen, maar ook de Nederlandstalige uitzendingen kon gaan opzetten en commercieel kon organiseren.
En je vertelde al dat veel programma's werden ook op het land gemaakt. Ja. Maar hoe zag dat het leven op dat schip er dan uit?
Nou, een beetje... Ja, kamperen is overdreven misschien. Maar het was natuurlijk wel een wildwest gebeuren. In mijn beleving hoor. Want, nou, niet letterlijk in mijn beleving. Want ik heb één keer een poging gedaan om aan boord te komen. Dat is slecht bevallen. Enorm zeeziek geworden.
Oh.
Zo zeeziek dat ik mezelf aan de wal heb laten terugbrengen. Met de auto van Scheveningen naar Hilversum. En daarachter kwam dat ik teruggereden werd door een Engelse discjockey die 1 week zijn rijbewijs had en nog nooit in Nederland auto had gereden. Zo zeeziek was ik dus.
Ja, dus je kunt je er nog misschien weinig van herinneren. Maar
ik ben dus zelf helaas nooit aan boord geweest. Maar het was ik denk een groep mensen die natuurlijk heel erg op elkaar aangewezen waren. Maar wel een passie hadden, dat was radio maken. En het was toen in de Engelse tijd, denk ik, allemaal zeer vrijblijvend. Zonder strakke uitzendschema's en commercials die op tijd gedraaid moesten worden. Dus dat die begintijd, denk ik, was een enorme pioniertijd. Maar vanuit de gedachte radio maken en ook zorgen dat je dus het op die manier doet. Dat het dus populair kan worden, omdat je dus gebruik maakt van Engelse playlisten, Amerikaanse importplaten, et cetera. Dus daardoor ook zeer actueel werden en daardoor ook zeer beluisterd werden.
En daar zaten dus technici aan boord en discjockeys, want er werden ook programma's vanaf zee gemaakt.
We gaan nu naar de Nederlandse tijd.
Ja.
Ja, nou, vanaf maart 1971 begonnen we dus met alles op tape. Maar al heel snel werden de plannen uitgevoerd om niet alleen de bandprogramma's te maken, maar ook live programma's. En niet te vergeten, nieuwsuitzendingen. Dus er kwamen dus niet alleen discjockeys aan boord, er kwamen ook nieuwslegers aan boord. Hans Hogendoorn was er een van. Nico Steenbergen, Mark van Amstel, zo in de loop der jaren. Dus er werden op een gegeven moment werden er dus om het uur nieuwsuitzendingen dus gemaakt. Veel later hebben we zelfs nog Radio Tour de France uitzendingen gemaakt. Dus echt met inbreken in de programma's met actualiteiten. Maar de basis was in het begin dus toch wel 10 uur tape. En dus een ochtendprogramma en een namiddagprogramma, waaronder Dreamaster. Dus vanaf boord.
Ja, en als je dan kijkt naar de tapes die dan naar het schip gebracht moesten worden. Dat leek me wel een avontuurlijk proces. Want de autoriteiten, hoe gingen die daarmee om?
Nou, het proces is heel simpel. Het is een kwestie van de organisatie. We hadden dus buiten dus de jongens die dus programma's inspraken en goede dingen deden op het gebied van radio maken, was natuurlijk een voortreffelijke organisatie qua discotheek, die dus zorgde dat de platen er waren, maar dus ook de verantwoording kregen om de banden te labelen in grote tonnen te stoppen, die dus waterdicht afgesloten konden worden. En dan kwam er elke dag op hetzelfde tijdstip kwam er dus een koerier of een eigen vervoer. En die banden werden dus naar Scheveningen gebracht. Waardoor Trip, de organisatie ter plekke, dus die de tender dus in bezit had, zorgde dat die banden dus op tijd aan boord kwamen.
En daar werd nooit gehinderd?
Dat werd niet gehinderd. Want en als het gehinderd werd, dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Maar als gecontroleerd werd, ja, wat is het? Nou ja, tapes. Nou, die kon je vrij uitvoeren.
Ja, daar was nog niks mis mee.
Daar was niks mis mee.
Hey, hallo, goedemiddag allemaal. Het is 3 minuten donderdagmiddag, Radio Noordzee, internationale tijd. Good afternoon, everybody. It's 3 minutes past the hour of 2 o'clock. Starting out on your radio till 4 o'clock. And we got some good sounds coming up right now for you. Tot 4 uur, starting out op de radio, zoals zojuist bekendgemaakt in zijn Engelse moedertaal. Vrienden, de Rolling Stones waren niet lang geleden in Nederland en we hebben een babbeltje met ze gemaakt in het teken van...
Straalt af van ons antennes bij deze Noordzee-hitbank.
Mick Jagger is een van de fans van Radio Noordzee Internationaal, je zou het niet denken, maar wij zijn namelijk het volgende.
The Rolling Stones, and I listen to Radio Noordzee when I can, when I'm at home, you know, and I appreciate it, and I do, you know.
Nou, de Loes, het is gewoon een ontzettend goede plaat van meneer Lappie Tivri. Siefleur, was dat niet de meneer uit? Ik heb de laatste tijd de hele tijd over James Bond boekjes, want ik zit James Bond boekjes te lezen uit. En, het fascineert me eigenlijk wel lekker spannend en zo. Kijken we nog minder dan een minuut te gaan naar het nieuws. En het weer met HTH, die ik al aan de andere kant van de ruit vol erg naad aanwezig zie. Ja, de handen wel van het hoofd. Nog even, je krijgt een lauwe kant.
I'm stoned in love with you. I'm Stone in Love is You is van Johnny Mathis. En dat komt van de LP, moet ik eens even kijken. I'm Coming Home. En daar gaan we zo meteen nog een stukje van draaien. Dan kan ik nog wel vertellen dat we zo meteen iets van John Denver gaan draaien. Van de nieuwe LP Back Home Again. Dat is een LP die heel hoog genoteerd staat in de Amerikaanse Hot 100. Of wat kan ik wel eens zeggen, Hot 100. En wat ook op de nummer 3 hit staat uit de Amerikaanse top 100, ofwel Any Song. En daar gaan we zo meteen iets van draaien. Maar eerst Baden Wendegraad en Voor je dronken vlinder.
Zo te sterven op het water met je vleugels van papier. Zomaar drijven na het vliegen in de wolken drijf je hier. Met je kleuren die vervagen, zonder zoeken, zonder vragen, eindelijk vooral ter rusten en de bloemen die je kust, de geuren die je hebt geweten, alles kan je nu vergeten. Op het water vlieg je heen en weer, zo te sterven op het water met je vleugels van papier.
Je weet dat ik best tegen een geintje kan. Een onzinverhaal gaat er bij mij altijd wel in.
Jazeker, jij bent eigenlijk best een gezellige vent.
Maar je kan niet overal een loopje meenemen. Neem nou het grote nieuws, nietwaar, dat in de kranten staat. Dat moet kloppen, dat moet geen onzin wezen.
Logisch, maar waar wil je nou naartoe?
Nou, ik wou jou alleen maar even uitleggen dat mijn krant, dat Algemeen Dagblad, een krant is die best aardig is en vrolijk. Maar als het puntje bij paaltje komt, het Algemeen Dagblad, jongen, daar heb je houvast aan.
We gaan iets draaien van die LP Vroegie of Latie. Robert Long zingt met Erik van der Wurf aan de piano. Affie, zijn afscheid.
Jij zit tegenover mij en kijkt me aan. En vertelt me dat de vlam is uitgegaan. Omdat ik niet deed wat jij wel van me wou. Niet de dingen zei die jij graag horen zou.
Dat is groot genoeg om eenzaam in te zijn. En dat zong Robert Long van de LP Vroegie of Latie. Ik zal eens even kijken hoe laat het is. Het is bijna 5 minuutjes voor je 7:30. En als u net uit bed komt, dan wens ik u een ontzettende fijne, leuke, goede morgen toe. En als u mooi weer heeft, dan hebben wij het hier ook in de studio. En Leo Visser die gaat zo meteen de volgende band starten van de nieuwe LP Back Home Again van John Denver. On the Road is dat getiteld. En dat is nou eens niet geschreven door John Denver zelf, maar door Carl Franssen. En oordeelt u zelf. Het duurt 2 minuten 33. On the Road.
Back in 1958, we drove an old V8. And when it gone 100,000, we got out and pushed it a mile. We didn't know who we were. We didn't know what we did. We were just on the road.
Hoe laat is het?
Afijn, later. Hartelijk welkom
en welkom gefeliciteerd. Reeds deze aanhef, die u allen weet, praat ik voor die luisteraars die zo onverstandig waren of geen geld meer over hadden betreffende eventuele schaarste. Maar de teerling is nu tenminste gegooid. Daar komt de gongslag. Je weet niet wat je hoort. Buitengaats tussen 6 en 8 uur. 'S Avonds live vanaf de Mebo 2.
Wat een
pardon, dat kan niet hoor.
De discjockeys van Radio Noordzee Internationaal. Er zijn er heel wat voortgebracht.
Ja.
Maar hoe kwamen die erbij? Hoe kwamen jullie eraan?
Nou, we begonnen natuurlijk met twee grote gevestigde namen. Joost Zedraaier en Jan van Veen. Maar er was natuurlijk heel duidelijk behoefte aan nieuwe programma's.
Ja, want die kwamen toen uit bij Veronica vandaan.
Die hadden een Veronica-geschiedenis.
Okay.
Die waren daar al weg. Maar die hadden wel een hele stevige Veronica-geschiedenis. Wat de vriendschap niet bevorderde, mag ik wel zeggen. Maar niet te zeggen. Er was duidelijk natuurlijk wel behoefte aan uitbreiding. En dat gold niet alleen voor discjockeys, dat gold ook voor technici. En niet te vergeten nieuwslezers, omdat Radio Noordzee al heel snel met nieuwsuitzendingen begon. De ziekenomroepen waren de vruchtbare bodem. Met onder andere de Sint-Lucas ziekenomroep uit Amsterdam. Daar kwamen we bijvoorbeeld vandaan Ferry de Groot, Leo van der Groot.
En dat waren ook nog de technische onderlegde
Hoog,
mensen.
Nico Steenbergen. Dan Ferry Maat kwam van een Hilversum discotheek. En Tony Berk, idem dito, maar dan uit Amersfoort. Alfred Lagarde is, maar dat was veel later, heeft ook nog voor Noordzee gewerkt. Peter Holland, die had een test achter de rug bij Veronica. Maar hij is toen daar niet verder gekomen. Maar Jan van Veen had ook een goed geheugen. Die dacht, Peter heeft een hele goede stem. Die willen wij wel houden. Wat ik eigenlijk mezelf nooit zo gerealiseerd heb. Dat Peter Holland helemaal geen Peter Holland heette. Maar die ging Hollands programma en Hollandse plaatjes presenteren. Dus Jan zei van, luister, Holland. En je mag zelf een voornaam kiezen. En nu komt het, hoe heette Peter Holland? Klaas van Onselen. Nou, dat vonden ze geen naam om te gebruiken op de zender. Sorry Peter, maar...
Dat klinkt beter. Wat mij opvalt aan die jongens is, ook als je ze ziet in die tijd, natuurlijk een beetje nozemachtig en avontuurlijk.
Peter,
ja, lange haren.
Je spreekt ook over mij.
Ja, ja, ja. Maar ze praten allemaal zo netjes. 7 wordt uitgesproken als 7. Was er een bepaalde manier waarop je radio maakt?
Ze gingen naar de ABN. Nee. Ja. Nou, dat was er dus wel een van de weinige aanpassingsnormen bij de jongens geweest is. Van, oh, we zijn nu op radio. Ja. We moeten nu ook netjes praten.
Ja, ja, precies. Maar er werd niet speciaal aandacht aan besteed.
Het stond niet op een bord. Er was ook geen Bazaar Strenghond memo over gemaakt ooit. Dat ging bij ons heel veel qua communicatie met memo's. Wat minder goed viel bij de heren discjockeys. Ook een ander verhaal.
Dat was wat te formeel. Of, ja.
Ja. Dat gebeurde trouwens niet toen we nog in Hilversum zaten op de Frans Halsemaan. Want dat was een fort apart. En ook een gebeuren apart. Een leefmilieu apart.
En wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou ja, dat was de begintijd. En pionieren met de hoofdletter P. Alles doen wij op tijden wanneer wij willen. En als het werk maar gedaan wordt. En toen na een jaar we verhuisden naar de Hofstede uit Bussum. Ja, toen moest toch plotseling iets ingepast gaan worden.
Moest allemaal netjes.
Maar daar komen we straks misschien nog op.
Ja.
Niet vergeten die schuiven dicht te zetten, de graaf. Want je maakt weer de alonbekende puinhoop van Radio.
Even een verzoekje behandelen.
Ga jij je gang.
Ik heb een kaartje ontvangen. Of een briefje. Van hoe heet je nou? Oh, van Ellen Bakker. Celebesraad 121 in Den Haag. En die schrijft. Hoi hoi. Goedemorgen Petertje. Hier een briefje van een meisje uit Den Haag. Mijn naam is Ellen Bakker en ik zou graag een plaatje willen horen voor mijn vrienden, vriendinnen en kennissen, familie. Even kijken hoor, ouders, broers en zusters. En dan ook nog voor alle leraren, leraressen, conciërge van de heer, van de heer wie? Van de Heemskerkschool, Koningin Neustraat. Ik zit weer te knoeien. Ik zal het even verbeteren, want het staat namelijk niet goed hier. Van de Heemskerkschool op de Koningin Sofiestraat nummer 19 te Den Haag. Zo is het goed opgesteld. Ik moet een plaat draaien tussen 7 en 7:30. En als beloning krijg ik dan een lekker dropje opgestuurd. Dat vind ik toch wel lekker, een dropje. Even kijken hoor. Lekker, bedankt hoor.
Aan het einde van de regenboom staat een pot met goud. Maar morgen brengt die bij jou thuis als je van haar houdt.
Hou jullie van mij?
Nog een keer, Tony Berg doet het weer. Tony Berg, Tony Berg.
Met Rina en Loes, hou jullie van mij, is dat de microfoon lopen ze? Dat kan helemaal niet. Ja, luister, zullen we wel denken, is me daar ook een zoontje? Nee, dit is gewoon een grapje hoor, gewoon een grapje.
Regen, 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 regen.
De reservaatmuziek uit de Verenigde Staten, Wild Bone, met de nummer 1 in de troep 20 van Radio Noordzee Internationaal.
De programma's.
Nou, de programma's, veel op tape, dat weet je. Maar ook al heel vrij snel een aantal programma's live aan boord. Een beroemd programma van 4 tot 6 van Leer van de Groot en Nico Steenbergen. Driemaster. Een naam een beetje ontleend aan het zendschip De Mebo, dus met zijn driemaster. En een ochtendprogramma. En daarbij nog een keer het programma Schrijven voor Bedrijven. Dat was een soort arbeidsvitamine, een non-stop programma. Wat van 10 tot 12 was of zo.
Lag er nog een expliciete reden achter om die programma's ook live op het schip te maken?
Ik denk dat dat deels misschien ook de wens was van de jongens die aan boord waren. Want dat gaf toch een soort extra dimensie. Maar je bent wel flexibeler. Je kon dus toch ook meer inhaken op actualiteiten. Je kon inbreken met de programma's, dus als er echt iets aan de hand was. Maar ook qua commercials kon je dus dingen op het laatste moment doen. Wat vaak gebeurde, omdat materiaal te laat werd aangeleverd voor de bandprogramma's. Of dat iemand zei, ik wil eigenlijk toch wel uitbreiding van uitzendmogelijkheden hebben. Dan zeiden we, nou, we hebben nog ruimte daar en daar. En terwijl dat met dat allemaal met playlisten, dat woord werd niet gebruikt toen, maar in ieder geval als alles vaststaat, is dat lastiger.
Ja.
Met de live werd het allemaal wat losser. En daardoor ook leuker om naar te luisteren.
En jullie hadden wel een goed systeem. Hè? Je hoorde het net met die tonnen. Ja. En alles was gelabeld. Maar ging dat ook allemaal goed?
Nou ja, het was allemaal op tijd. Dat wil zeggen, als er geen nare weersomstandigheden natuurlijk waren in het laatste traject tussen Scheveningen en de Mebo. Daar ging nog wel eens een keer, ik wil niet zeggen iets mis, maar dat was wel eens handen knijpen of billen knijpen. Want dan konden ze ook wel eens een keer de band in zitten die eigenlijk over een half uur op de zender op moest. En we werden in de planning, hielden we er wel rekening mee met een marge tussen zeg maar de opname, het vervoer en wanneer het uitgezonden werd. Ik geloof dat officieel was die marge in een 2 dagen of een dag. Maar men was ook wel eens te laat met bepaalde opnames realiseren en dan zat de uitzendband voor de volgende ochtend 10 uur zat nog in de verscheping van 's ochtends 8 uur. En dan werd het wel eens knijpen.
En hoe kwam dat dan, dat het dan achterliep?
Het had soms wel eens te maken met bezetting in de studio. Door werkzaamheden elders of door ziekte of door dat toch ja technische achterstand was door onderhoud van een paneel of het ontbreken van een technicus. Ja, er moest wel eens geschoven worden in het opnameritme. Men was niet gewend van 9 tot 5 te werken, maar wel, dat gebeurde heel veel in de avond. Maar ook aan de avond hangt een tijdklok. En na 12 mocht er niet meer gewerkt worden. Dan werden de buren ongerust. Want het gaf te veel traffic in de
straat.
De Flevolaan.
Ja.
En niet zo geruisloos, kan ik je melden.
Je noemde al een aantal programma's. Ja, er waren er bij die ontzettend populair ook werden. Denk aan Harry met Ferry, maar ja. Later ook de top 50 door Ferry Maat.
50 was natuurlijk absoluut topper, ja.
Ja, en zelfs de Soul Show.
Ferry Maat Show is natuurlijk, de Soul Show is natuurlijk de absolute topper. Ook omdat dat programma een enorm lang leven heeft gekregen na de Radio Noordzee-periode.
Ja. Ja.
Op allerlei zenders. En zelfs nu nog, vandaag, de dag.
Maar die had ook programma's als Berk in uitvoering. Wat was dat voor soort programma?
Ja, dat was eigenlijk een mooie titel. Maar het was eigenlijk gewoon een platenprogramma. Maar wat Tony Berk wel tot een enorm succes heeft gemaakt, is het programma Prijsbewust. Het programma Prijsbewust was dus elke dag om 1:00. En daar werd een artikel omschreven. En dan kon de luisteraar moest de prijs raden. En dat ging van een... Nou, wij zeiden altijd in het voorbeeld, en daar kom ik zo meteen nog op terug, we riepen altijd als voorbeeld een broodrooster. Maar dat ging van een broodrooster naar ijskast, een koelkast, een televisie, zelfs auto's. Op de topdagen kon een auto winnen. Dat Romano broodrooster noem ik bewust nu, omdat wij altijd als we het spelletje gingen uitleggen aan onze sponsors, zeiden van nou, bijvoorbeeld, je hebt een Romano broodrooster, wat. Tot wij ooit een keer met de mensen van Tomato aan tafel kwamen. En die zeiden, oh tuurlijk, nee, geweldig, doe mee en zo. Want artikelen werden dan ter beschikking gesteld. Maar, zei de man in kwestie, ik zal het nooit vergeten. 1 ding, broodroosters hebben wij nooit gemaakt. En het was trouwens een klus die, het verwerven van artikelen, dat was werk van Harry de Winter en van Ren Groot. Mijn mede, zeg maar, verkopers van de commerciële afdeling.
Ja, niet te verwarren met Harry de Winter, producent. Niet, nee. Dat was echt iemand anders.
Iemand anders, ja.
Maar daar wilde ik wel nog eventjes iets over weten. Want daar hebben natuurlijk heel veel omroepen, ook heden ten dagen, best nog wel last mee. Om die commerciële activiteiten ook goed te vermengen. Maar hoe ging dat in die tijd?
Product placing heet tegenwoordig, officieel. Ja.
Maar hoe ging dat in die tijd? Was er zoveel enthousiasme en medewerking om daar aan te leveren?
Het stond in de rij.
En waar kwam dat door, denk je?
Het stond ook in de rij wel eens. Op het moment dat een disjockey over de radio riep van het is vandaag 32 graden. Oh, wat zouden we graag een golfbiertje willen hebben in de studio. En ik overdrijf niet, Peter, dat 3 kwartier later een auto van de firma Golf voor de deur stond op de Hofstede en kratjes kwam uitladen. Dus het stond letterlijk in de rij. Het was natuurlijk een fantastische manier, dat gold ook voor Radio Veronica natuurlijk, om zeg maar ongedwongen promotie te maken of commercieel je producten dus onder de aandacht te brengen.
Ja, grappig hoe dat dan toch werd opgepakt en hoe daarop gereageerd werd.
Er waren geen regels. Sterker nog, we hielden ook, de disjockeys hielden voor het personeel van Strengholt af en toe wel zijn personeelsavond. En dan speelden we daar een spelletje prijsbewust. En dan gingen rustig die avond gingen de 3 bromfietsen uit. Die bromfietsen kosten natuurlijk geld. En dan zeiden we tegen de meneer Poeg van nou, dan krijgt u toch 10 spotjes.
Ja, precies.
En
mooi hoe dat in die tijd werkte. Er waren ook wat beladen programma's. Zoals bijvoorbeeld de abominabele top 2000 met André van Duin.
Dat was helemaal geen beladen programma.
Nou ja,
dat
nee, het programma was, misschien niet. Maar
Dat was fantastisch.
Ja.
Ik bedoel, André kwam binnen en creëerde dat programma. En op een gegeven moment werd Ferry de Groot, hoofdtechnicus bij Noordzee, werd een typetje Ferry de Groot, meneer de Groot. Als hij ging opnemen, dat was trouwens slecht voor het opnameritme. Want de studio's lagen plat, andere studio's. Iedereen stond in de gang te kijken naar wat er dus gebeurde. Dat was het briljant programma. Het heeft zichzelf de nek omgedraaid. Door op een gegeven moment satire te maken. En onze geliefde directieleden van Strengholt. Waaronder natuurlijk John de Mol en Guus Jansen. Ik bleef gelukkig buiten beeld. Met tikkeltjes te vergelijken. Die heel hard keften. Vaak met satirische programma's. Er is maar een klein deelte die het begrijpt of doorheeft. De directieleden voelden zich persoonlijk aangesproken. Terwijl ik denk heel Nederland niet eens wist waar dat over ging. Maar het was wel hilarisch. Maar het was het einde van het programma.
Ja, het was wel jammer. Want het begon met de abominabele top 2000. Het werd al snel de Dik voor elkaar show. Ja, ja. Die natuurlijk ook nog een lange historie daarna kende. Ja. En op zichzelf, ja, als ik het terugluister, dan denk ik, ja, het was briljant.
Iedere zondagmorgen van 11 tot 12. De abominabele top 2000. Presentatie. André van Duin.
Hier is je koffie. Ik zou zeggen, alsjeblieft, drink u het me smakelijk op. En ik zou zeggen dat het maar heel lekker moet smaken, meneer. He? Dat is een heel lekker kopje koffie. Dat zie ik hier van aan, hè. Dat is bruin, hè. Bruin is die koffie. Hè? Meneer, ik zou zeggen, als je hier lepeltje erbij. Alsjeblieft, heel smakelijk. Nou, als ik eerlijk ben, ik moet zeggen, het is niet zo'n zo'n geweldige koffie. Wat? Wat is niet zo... Nou wordt die vrij. Mijn koffie zal niet voor mekaar wezen. Is dat helemaal... Hey, meneer, hou er de rekening mee. Ik kwam vanmorgen om 6 uur ben ik hier al binnengestapt om die rotkoffie te zetten. Weet u dat, meneer? Ik ben hier toevallig 3 uur lang aan bezig geweest om die rotkoffie zo ver te krijgen, meneer. Nou wordt die helemaal goed, zeg. Er heeft nog nooit iemand tegen mij gezegd dat mijn koffie niet te zuipen is. Ik weet zelf donders goed dat het niet te zuipen is. Maar u hoeft het niet tegen mij te zeggen, meneer. Dat hoef ik niet te pakken. We krijgen. Maar nou, ik zeg het eigenlijk ook niet tegen u dat uw programma niet de man te horen is.
Vindt u dit een vervelend programma? Wij ook. Zorg daarom dat het de lucht uitgaat. Stort minimaal 100 gulden op postgiro 126-1910 ten name van André van Duin te Bergse Hoek. Zodra er 2 ton binnen is, begin ik wat anders. Doe uw best.
Wie onverklaarbaar wil wonen, koopt nu onverklaarbaar wonen. Deze week met vaste vloerbedekking in het kippenhok, aardappelspoten in de alkoof, maak van uw huiskamer een openluchttheater, een tuinhek dat niet open kan, soep eten met een vork en bouw uw tafel om tot stoel. Koop nu onverklaarbaar wonen en doe uw achterdeel mee.
Luisteraars, hiernaast in de studio, hiernaast neemt vader Abraham zijn programma op, dat u straks om 12 uur weer kunt horen. Een bijzonder leuk en gezellig familieprogramma. Hij was vanmiddag niet alleen, hij kwam niet alleen naar de studio, hij had namelijk ook moeder Abraham bij zich. En dat doet hij normaal nooit, maar het was erg leuk dat hij er eens meebracht, ik had het nog nooit gezien. En ze is zo vriendelijk om hier even in de studio te komen om een babbeltje te maken.
Moeder Abraham, heel het eten is verpest, kom nou eindelijk uit je nest. Moeder Abraham, moeder Abraham.
Ja, moeder Abraham hier naast me, hartelijk welkom mevrouw Abraham.
Ja, waar jongeman?
Moeder Abraham, het eerste wat me onmiddellijk opviel toen u binnenkwam, u heeft net als vader Abraham, u heeft een baard.
Ja, inderdaad, dat heb ik nog over van de tijd dat ik op de kermis werkte.
Oh, wie heeft op de kermis gewerkt?
Ja, ik was de dame met de baard, was ik. Hè?
Oh, dat was u dus, ja. Dat is leuk om te weten, ook voor de luisteraars. Kunnen we aan het slot nog een plaatje voor u draaien?
Ja, ik wil graag die plaat hebben draaien van mijn man. Die vind ik dan erg leuk, van mijn man zelf. Zijn nieuwste plaat, vader Abraham.
Nou, die gaan we graag voor u draaien. Ja,
en dan heeft mijn man nog gevraagd of u hem dan niet wil vergeten om op de BUMA-lijst in te vullen.
Ja, dat zullen we niet vergeten. Dames en heren, hier komt vader Abraham met vader Abraham.
Dames en heren, we gaan weer afscheid van u nemen. We hopen dat u het weer een heel vervelend programma heeft gevonden. En als dat zo is, dan hoop ik dat er morgen weer een groot stuk in de krant zal staan. Mijn spionnen me niet bedriegen, wou ik zeggen. Mijn spionnen me niet bedriegen. Dan worden er morgen weer vragen in de Kamer gesteld over dit programma. Waarschijnlijk wordt het programma ook uit de lucht gehaald binnenkort. Maar ja, die tijd wachten we gewoon af. We wachten gewoon af tot we uit de lucht worden gedraaid. En dat misschien ieder ogenblik gaan we de lucht al uit. Je hebt kans dat het Niels ineens komt. Het Niels erin, weet je wel. Ineens komt, Alfred Lagarde of zo. Weet je die mensen die er aan boord zitten? Wie zit er aan boord? Oh, dat weet je ook niet. Nou ja, een of andere nieuwslezer, Frits. Frits zal wel over Frits, hoor. Zit er weer aan boord, hè, Frits?
De verborgen microfoon.
Luisteraars, deze week hebben wij onze microfoon opgesteld in een van de... Luisteraars, deze week hebben we nog... Ik moet nog even wat zeggen. Luisteraars, deze week hebben we die microfoon opgesteld in onze directiekamers. Al waar een van onze directieleden een onderhoud heeft met zijn secretaresse. We luisteren even mee.
Ja,
We hebben het al een beetje gehad over de logistiek en de uitdagingen die daarbij kwamen. Er werd ook veel opgenomen in de studio. Uiteindelijk moest dat dus op tijd dat schip bereiken. Ja. Daar liep je een beetje op voor. Als je dan kijkt naar hoe die opnames verliepen, hoe ging dat in de studio?
Nou, nogmaals, het ging via een strak schema. Maar er waren wel uitzonderingen en er waren ook nog wel eens vertragingen. Vertragingen door het weer, om daar nog iets over te zeggen. Wat toch wel gebeurde, dat was, ik vond het altijd een briljant staaltje van techniek aan boord. Dat de band van 10 uur toch te laat was. Dan werd het programma werd eigenlijk dan live aan boord opgestart. Met de volgorde van de platen. Daarna wel een stukje improvisatie misschien van de desbetreffende nieuwslezer of DJ aan boord. En op het moment dat dan de tape aan boord kwam, werd razendsnel de tape uitzend gereed gemaakt. En eigenlijk synchroon gelegd met de live uitzending. Waardoor er op een gegeven moment een moment kwam dat zeg maar dat vlekkeloos in elkaar overliep. En eigenlijk daarna de bandopname of de originele opname van band werd voortgezet.
Ja, en de luisteraar dus bijna niet door had.
Echt dramatisch was het overigens wel eens als de achterstand zo groot was dat de heren disjockeys op een gegeven moment, of Tony Berk met name, was daar heel goed in, om 2 programma's tegelijk op te nemen. Hoe kan dat dan? Ja. We hadden dus Schrijven voor Bedrijven. Dat was een programma met 3 platen, aankondiging en afkondiging. Natuurlijk de commercials en de gesponsorde aanbieding van het bedrijf van het schrijfbedrijf vandaag, aangeboden door het et cetera. Nou, wat is nou makkelijker? Je neemt 2 studio's, je neemt 2 technici en 1 presentator. Je start plaat 1 in, kondigt hem aan of kondigt hem af, loopt naar de volgende studio, et cetera, en terug. Dus dat is pendelen. Niet met de tender, maar gewoon in de studio.
En van de ene studio naar de andere studio.
En dat je daar een uur, had je twee programma's. En als je dat dan... Want dat werd op een gegeven moment ook een gewoonte, omdat men toch daardoor ook voor zichzelf ruimte creëerde. Dan werd er gepland eigenlijk een programma, een hele ochtend van 9 tot 12 maken we dus even Schrijven voor Bedrijven. En dan werden er dus in 3 uur, werd 6 uur programma gemaakt. Ja. En dat was de grote winst.
Precies.
En zo werd het ook verkocht aan de directie. Goed gedaan, jongens.
Ja. En ja, nu met mobiele telefonie, wifi, internet, het contact leggen op afstand is heel eenvoudig. Maar toentertijd, hoe bleef je in contact met dat schip? Want ja, je kon moeilijk een kaartje sturen of een tender weer heel makkelijk heen en weer laten gaan.
Ik kan nu een beetje spreken ook uit eigen ervaring. Toen ik zeg maar in de leiding van Radio Noordzee werd opgenomen samen met Tony Birk en dus met John de Mol senior uiteraard, waren er 3 mensen die dus met het schip konden bellen. Daar hadden ze een stukje geweldige techniek voor bedacht in Scheveningen. Dus ik belde een telefoonnummer in Scheveningen. En dan zeiden ze, ogenblikje Ben, klik. En dan had ik de memo aan de lijn. Hoe dat werkte, ik weet het niet. Maar dat was de praktijk.
Ja, daar moet dus een zender ook hebben gestaan die voor die verbinding zorgde.
En dat was dus niet via Radio Scheveningen. Dat in het begin wel zo was. Dat is bij noodgevallen, bij u hele dringende familieomstandigheden. Ik noem maar, ik verzin het maar. Maar niet de echte noodtoestanden die we ooit gehad hebben, maar ja, dan ging dat via Radio Scheveningen. Maar het iemand toch wel even attenderen op bepaalde feiten, dat die nu toch echt wel moesten gebeuren, op bepaalde andere belangrijke vragen of instructies, om het zo maar te noemen, dat gebeurde op die manier.
Nou, je noemde al belangrijke gebeurtenissen. Het leven op zee, dat in de zomermaanden was dat natuurlijk prima vertoeven waarschijnlijk. Maar ja, er waren ook seizoenen waarin dat veel minder was. Kou en storm, hoge golven. Het is een aantal keren gebeurd ook dat het schip van zijn ankers...
Was gelukkig later. Dus later in de geschiedenis van Radio Noordzee, die dus ongeveer 3 jaar geduurd heeft. Hè, dus van... Dat was het maart 1971, zei ik, tot augustus 1974. 50 jaar geleden, zo langzamerhand. We begonnen eigenlijk al vrij snel niet te genieten van het mooie weer. Want we begonnen in maart, maar in mei 1971 werden we dus verrast met de bomaanslag. Dat was toch voor de avonturen met het van de anker gaan.
Ja,
en dit was veel ernstiger natuurlijk.
Ja.
Ten meer omdat We zijn toen echt aan een ramp ontsnapt. Degene die dat uitgevoerd hebben, hadden ons alleen maar aan het schrikken willen maken, was de tekst. Maar de bom raakte dus de waterleiding. En 2 meter verder was het de olieleiding geweest. En dat was natuurlijk om die diesels aan de gang te krijgen voor de stroomvoorziening. Was er enorm veel olie aan boord. Dus dat was een vuurzee geworden.
Ja, dat was een regelrechte ramp.
Ik denk geweest. Dat er slachtoffers gevallen waren.
Ja, nu gelukkig niet.
Nu gelukkig niet.
Maar na later bleek, was dat wel een bomaanslag die door Veronica was georganiseerd.
Ja. De heer Verwij is toen, staat nog goed op mijn netvlies, gaf een interview binnen Avro's Panamarie.
Ja, het actualiteitenprogramma. En daar bekende die het.
Waarom stonden er 2 veldwachters stonden er in de coulissen.
Ja. Maar hoe kom je erbij om dat te bekennen op televisie?
Nou, kijk, de gedachte was, Veronica werd al heel lang gedoogd door de Nederlandse politiek. En het was ook in het belang van Veronica dat er maar 1 zender voor de kust zou liggen. Dat was een situatie die politiek verkoopbaar was. Het was natuurlijk al regelmatig onrustig geweest door de komst van andere zenders. Een 2e zender, dat kon nog net, maar dat was eigenlijk al politiek, al lag dat lastig. Ja. Er waren steeds meer stromingen van ja, we moeten toch. Dus Noordzee moest het zwijgen opgelegd worden. En misschien heeft men gedacht van nou, als we dat nou een beetje de mensen aan het schrikken maken, dat ze toch op een gegeven moment zeggen van nou, we trekken ons terug. Dat was een complete misrekening. Ook al zou het bij schrikken maken gebleven zijn, dat... Zeker Maestro en Bollier waren natuurlijk dermate radiopioniers. Die hadden dat nooit gedaan en nooit zullen accepteren. En ik denk Strijmond ook niet.
This is the radio ship Mebo 2. Mebo 2 anchored 4 miles off the coast of Scheveningen in Holland. We require assistance urgently due to a fire in our engine rooms caused by a bomb being thrown on board by a motor launch. SOS, SOS. Mayday, 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 this is the radio ship Mebo 2. Mebo 2, line of anchor 4 miles off the coast of Scheveningen.
8-7 staat in brand en vraag assistentie op de Mebo 2. Met assistentie van een blusboot gevraagd van de Mebo 2. Er is een bom in de machinekamer gegooid en het hele 8-7 in brand. Vraag assistentie van een reddingsboot en van een blusboot. De zender gaat nu uit de lucht. Alle lui zijn in de reddingsboot, dus ze hoeven niet ongerust te maken thuis. Paul en jij ook niet. En de rest, Theo Niesen, Kas en de rest, de kapitein en alles, zitten allemaal in de reddingsboot. Dus de zender gaat naar de lucht uit vanwege brandgevaar.
En vanaf gisteravond om 10:50 is de machinekamer van het radioschip Mebo 2 van Radio Noordzee Internationaal uitzend.
Getroffen door een explosie als gevolg waarvan een groot deel van het achterschip is uitgebrand. Het plaatsbood aan hutten van de kapitein en enige bemanningsleden, de messrooms en de keuken. Onmiddellijk na de schok van de explosie zagen enkele bemanningsleden en discjockeys die aan dek waren gegaan een kleine motorboot wegvaren. Gedurende ongeveer een half uur werden noodberichten uitgezonden waarna reddings- en sleepboten langs zij kwamen om de opvarenden aan boord te nemen en de brand te blussen. De Koninklijke Marine zond enige vliegtuigen en de jager Gelderland. Aan boord zijn gebleven de kapitein, de eerste machinist en de zendertechnicus. Tegen 3 uur was de brand geblust en kon de schade in ogenschouw genomen worden. Zoals u vanaf 3 uur vannacht heeft kunnen horen, hebben de zenders van Radio Noordzee Internationaal geen enkele schade ondervonden, zodat wij u, ondanks enig ongerief onzerzijds kunnen blijven voorzien van muziek vanaf de Mebo 2, 4 mijl uit de kust van Europa, 21 uur per dag.
Dit was een aanslag die mislukt is, maar het was wel een politieke tijdbom die 100% raak is. Want dit was het einde van commerciële radio op zee.
Ja, toen dacht de politiek, wacht even, hier gebeuren meer dingen dan alleen.
Dat heeft dan nog 3 jaar geduurd. 1 jaar toch?
Ja.
2,5 jaar.
Ja.
Maar dit was het einde van de zeezenders. Dus eigenlijk, wat mij betreft toch nog een wonder dat het zo lang geduurd heeft.
En het heeft jullie ook geen windeieren gelegd qua populariteit,
nee,
denk ik.
Nee, we waren meteen de populairste. Maar het was het politieke dood van ons.
Hallo, captain.
Hallo Ellen, alles oké weer op de ship?
Ja, hoe is het? Goed?
Ja.
Ja, no
problem. Waar is al mijn room?
Geen brog, hè?
Nee, no room. Ik wil nogmaals dank uitbrengen aan de bemanning van de Koninklijke Noord-Hollandse Reddingsmaatschappij van Scheveningen en Noordwijk voor de directe assistentie. En van de Volans, van Bos en Kalis en zijn dappere bemanning. En van de sleepboot Smitbank voor de vlotte blussingswerk. Hierdoor kan Radio Noordzee Internationaal behouden worden. Verder dank ik nog de Eurotrip voor de prima afwerking.
Good, thank you very much, Captain Hardeveld.
Radio.
Tot zover deel 1 van de geschiedenis van Radio Noordzee Internationaal. Verteld door een van de directeuren uit die tijd, Ben Vreeburg. In deel 2 staan we onder andere stil bij de concurrentie, het einde en een nieuw begin, maar wel anders dan gedacht.